Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, goedenavond. Leuk dat je luistert. We zitten hier in Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, waar dat dan ook is. En we zijn ook te zien, nu, live op dit moment, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat. Of als de uitzending afgelopen is, dan vind je ons terug op YouTube. Aan het eind van het uur hoor je Kwico Touw. Hij is een van de initiatiefnemers van broedplaats Sinetol. Wat er allemaal gebeurt, hoor je straks. En dat zijn heel veel leuke dingen. Dus blijf daar vooral even op wachten. Maar we beginnen met Duren Lantink. Hij studeerde af aan de modeopleiding van de Rietveld Academie. En had onlangs op zijn 31ste al een tentoonstelling in het Centraal Museum. Hij is een modeontwerper die radicaal niets nieuws wil maken. Liever knipt hij overgebleven kledingstukken van merken als Gucci of Balenciaga kapot. Om ze vervolgens aan een deel van een ander stuk merkkleding te naaien. En zo ontstaat er een nieuw, met zorg gemaakt en uniek kledingstuk dat ook nog eens duurzaam is. En nieuw is dan relatief natuurlijk in dit geval. En hoewel hij het ding niet meer kan luchten of zien, is zijn bekendste stuk tot nu toe de vaginabroek die hij voor de Amerikaanse Janelle Monáe maakte. Die schitterde in een populaire videoclip en die zit nu in de collectie van het Centraal Museum. Duren, welkom.
Hi.
Leuk dat je er bent.
Ja, dank je.
We hadden het over die tentoonstelling in het Centraal Museum. Er zat een hele sterke installatie in. Een kleine shop-in-shop, zoals je dat eigenlijk kent uit een luxe warenhuis, bijvoorbeeld de Bijkorf. Helemaal overhoop gehaald. Rekken aan diggelen, afgezet met lint. En de rekken die nog wel overeind staan, die hadden kledingstukken van dure merken inderdaad. Hè, zoals ik zei, doormidden geknipt en ruw aan elkaar genaaid tot nieuwe stukken. Wat zagen we daar? Wat was het voor tafereel?
Ik wilde heel graag een soort van beeld neerzetten van een post-Black Friday shop-in-shop. Dus ik wilde gewoon heel graag laten zien aan mensen wat hun behavior is tijdens zo'n mega sale. Omdat dat zo gekte is. Als je ook YouTube-filmpjes kijkt, dan zie je ook gewoon dat mensen massaal gek worden omdat iets heel goedkoop is wat normaal duurder was. Dus ik wilde gewoon heel graag een soort van apocalypse shop maken. Om een soort spiegel voor te houden van het gedrag van consumers tijdens uitverkoop.
Yeah.
En die installatie was een mix van Balenciaga, Celine, Prada, Gucci en dat was het volgens mij.
Yeah.
Anyway, dat waren ook allemaal onderdelen uit een shop-in-shop van die merken.
Yeah.
En dat heb ik eens samengemaakt met Yuri Woutstra. Dus ik had het idee en hij heeft het ontwerp daarvoor gemaakt.
Het inderdaad, apocalyptisch is echt het goede woord. Het is totaal bizarre sfeer, hing er ook.
Ja.
Een soort graffiti-leuze ook wel.
Ja, 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 ja. En we hadden ook, er was ook een sound effect waar je eigenlijk wat met ASMR, waar ze dingen uitpakken in de uitverkoop.
ASMR is...
dat is als mensen zo... Hallo, hallo, hallo.
Ja, van die
werkt het?
Ja,
die
ja
werkt
zeker.
Het
de luisteraar
hallo,
hoort dit.
Hallo, hallo,
hallo. Van die hele...
Ja, zo, dat het zo gaat.
Ja, dat je kippenvel krijgt, die geluiden.
Oh mijn god, als ik dit nu terugluister, word ik helemaal gek. Anyway, dus die geluiden die waren daar ook. En ik weet niet, was het een bizarre sfeer? Ik vond het wel een fijne sfeer, denk ik. Maar...
Ja?
Ja, ik vond het een fijne sfeer.
Ik vond het echt kapitalisme op zijn lelijkst,
ja, misschien
zeg maar.
Daarom vind ik het misschien fijn om daarmee te spelen. Ja, ik denk dat ik dat lekker vind, ja.
Ja, want het deed me wel denken aan het gevoel wat je kan hebben als je in de Bijkorf rondloopt, bijvoorbeeld.
Ja.
Ik noem dat maar omdat het meest dichtbij is. Dat is toch een soort luxe wereld waar je ook een beetje je hoofd op hol kan laten gaan.
Ja.
Dus ik snap wel de energie van zo'n kopende massa die zegt van hey, nu kan ik mijn kans slaan.
Ja, het is zeg maar voor mij, als ik erover nadenk of zo, dan zie ik het eigenlijk als een soort monsters. Dus ik zie al die grote megabedrijven als een soort monsters die mensen manipuleren om zeg maar iets heel lang full price te laten en dan vervolgens uitverkoopprijzen te doen om gewoon mensen totaal gek te maken. En ja, ergens is dat natuurlijk niet heel goed, maar ja, ik vind dat dan toch wel lekker om mee te spelen en om te laten zien. Shopping mall geluiden, dus van die pianodeuntjes.
Yeah.
En we waren ook bezig met een luchtje, want normaal als je een winkelcentrum binnenkomt, heeft dat zo'n hele sterke parfumgeur. Maar deze installatie was eerst op IFS in Somerset House in Londen gepresenteerd. En er waren restricties in de Somerset House, waardoor ik geen luchtjes mocht doen. Omdat ze zelf een sentence hebben. Dus dat was.
Je bent helemaal ingekapseld eigenlijk.
Ja. Dus, die lucht die was al. Ja, die lucht die was daar al. Die was daar al.
Was al geclaimd. Ja. Want is het een aanklacht? Inderdaad, je noemt die grote merken monsters. Die mensen.
Ja, misschien niet heel slim. Maar ja, nou. Ja, het is gewoon ergens wel zo. Kijk, als je kijkt naar de productie van high-end labels, dan is het gewoon zo massaal. Het klopt gewoon niet meer. En daardoor, dat is ook wat ik doe met mijn werk. Dus ik probeer een soort van race against the machine te doen, waar je uitverkoopstukken uit de uitverkoop haalt, daar unieke stukken van maakt, waardoor je eigenlijk zegt van, oké, als jullie massaal gaan produceren, dan verknippen wij het kapot en dan maken we er toch weer luxe producten van, door het, zeg maar, weer met de hand opnieuw te maken. Dat er maar één exemplaar is. Dus, dat soort dingen. Het zijn gewoon. Het is een aanklacht. En het is een. Ja, soort gevecht tegenover. De reality van luxury.
Ja, want wat zou er met die stukken gebeurd zijn als jij ze niet had opengeknipt en samengevoegd?
Nou ja, ik bedoel, dat weet ik niet. Maar het is algemeen bekend dat het dan toch. Of verbrand wordt. Of het gaat de landfills in. Of...
Ja, dat is niet eens zo heel algemeen bekend, denk ik. Maar...
Oh, sorry.
Nee, misschien niet bij iedereen.
Nee, misschien
dus,
niet.
Dus een Prada-jas, om maar even iets te noemen. Maar
echt oppassen. Dan krijg je geen samenwerking meer. Hè?
dat wordt liever verbrand dan dat het voor €200 verkocht wordt. Bij
ja, want de marktwaarde. Dus het gaat zo dat. Het is echt een heel saai verhaal. Maar. Het gaat er dus zo om. Kijk, zij produceren 1000 stuks. Dat is heel weinig. Maar ze hebben allemaal stockholders. Dus deze 1000 producten, die hebben een bepaalde waarde. En als je die waarde dus, zeg maar, als je dat voor minder verkoopt, dan wordt je bedrijf ook minder waard. Dus ze kunnen niet anders dan het heel lang bewaren en dan verbranden, omdat ze het dan niet afschrijven. Dus op het moment dat je verbrandt, hoef je het niet af te schrijven. Waardoor het altijd op papier lijkt alsof je die stukken nog hebt, waardoor je bedrijf dus ook best wel een meerwaarde heeft.
Het is een boekhoudkundige truc eigenlijk.
Ja, in principe wel. Het is een hele saaie financiële truc.
Ja. Ja. Met wel het totale verpesten van kleding tot gevolg. Want het is gewoon hele goede kleding.
Ja, maar, niet alleen het verpesten van kleding. Het is ook gewoon verzieken van iets. Wat, kijk, voor mij is mode, en dat klinkt super cliché, maar voor mij is mode iets wat een soort magical is. Weet je, het heeft iets. En het is al lang verpest doordat er zulke grote bedrijven daar een soort mega business van hebben gemaakt. Maar voor mij is mode een installatie maken. Weet je, het is iets dat je ergens heen gaat en je ziet iets en je denkt, wow, wat is dit? Het is gewoon dingen uitzoeken, uniekheid, craftsmanship. Het zijn gewoon allemaal van zulke mooie dingen die eigenlijk door die hele machine een soort van kapot zijn gemaakt. Dus, en natuurlijk niet in elk opzicht, maar over het algemeen kijken mensen nu naar mode als een soort van vervuilende, vieze, platte industrie, weet je. Het is oppervlakkig, mode is geen kunst. Ik weet niet. Het is voor mij is het gewoon heel belangrijk. Het is gewoon mijn manier van communiceren.
Ja. En waar is dat als eerst ontstaan bij jou? Wanneer dacht jij, ja, die mode, dat is mijn manier van communiceren?
Nou, ik ben altijd met kleren bezig geweest. Dus, weet ik eigenlijk niet. Gewoon heel jong, zo cliché. Ik wilde nooit brandweerman worden. Ik wilde altijd modeontwerper worden. Dat is eigenlijk best wel sneu.
Nee, dat is wel mooi. Waarom is dat sneu?
Ja, weet ik veel. Soms zie ik iemand achter de kassa zitten en denk ik, wow, sick. Dat zou ik ook willen.
Nee, dat kan altijd nog. Zou ik je willen verklappen?
Ja, dat kan wel,
ja. maar wat is het dan in die...
Dan moet je rechtop blijven zitten. Dat kan ik niet zo.
Oh, dat is fysiek ingewikkeld. Wat is het dan inderdaad in die combinatie van kleren? Want sommige mensen hebben helemaal niks met kleren of mode. Nee. En die zeggen, ja, wat maakt nou als ik maar iets heb wat me warm houdt?
Ja.
Maar jij zegt, het is een taal en ik kan me daarin uitdrukken.
Ja, nee, maar goed, ik kan natuurlijk niet voor de hele wereld spreken. Kijk, sommige mensen zijn geïnteresseerd in rockmuziek. De andere mensen zijn geïnteresseerd in trance-muziek of whatever.
Waarom werkt het voor jou?
Voor mij werkt het omdat het gewoon iets is waar ik, denk ik, mee opgevoed ben. En het heeft gewoon altijd, ik weet niet, ik heb me heel erg kunnen onderscheiden als kind zijnde. Dus nu doe ik dat eigenlijk niet meer, omdat ik het nu meer op andere mensen projecteer. Maar als kind was ik gewoon, droeg ik bijvoorbeeld op mijn, weet ik veel, toen ik 7 was, had ik jurken aan. En dan ging ik mezelf piercen en roze haren. En ik was altijd bezig met mezelf onderscheiden van de rest van mijn groep. Dus ik denk dat het voor mij een onwijs belangrijke manier is geweest om te communiceren en om mezelf te ontwikkelen. Dus in die zin, daarom is dat belangrijk voor mij. Het is iets waardoor ik mijn verhaal kan vertellen. Ja. Het is makkelijker, zeg maar, ik kan makkelijker mijn verhaal vertellen in kleren dan dat ik hier nu met jou over moet praten.
Is het ook een soort van persoonsvorming inderdaad? Je apart zetten van een groep en laten zien, ik ben niet zoals de rest?
Ja, ik weet niet zozeer of ik... Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet niet zozeer of het nou of ik heel graag anders wilde zijn dan de rest. Maar het was wel dat ik gewoon endless... hoe noem je dat? Zo stom als je dan alleen een Engels woord weet.
Ja, maakt niet uit. Zo international.
Ja, dat helemaal niet. Hoe noem je dat? Mogelijkheden. Dus eindeloze mogelijkheden met wat je allemaal kan doen. Hoe je jezelf kan transformeren. Je wordt als kind opgedragen om een broek en een broek en een trui aan te doen. Maar ik merkte al op hele jonge leeftijd dat... En dat doen heel veel kinderen, want heel veel jongetjes willen prinsessenjurken aan en zo. Ja. Maar je merkt op hele jonge leeftijd al dat je daar heel erg mee kan spelen. Je kan er zoveel dingen mee doen. En ik denk dat dat voor mij gewoon heel belangrijk was. Dat ik daar heel erg... Ja.
En had je dan een voorbeeld? Dacht je van, zat je bladen te bekijken en dacht je, ik ga me ook zo kleden? Of was het
uit jezelf? Ik had gewoon van die standaard dingen zoals de Prodigies of Marilyn Manson. Maar ook de Spice Girls. Gewoon allemaal van die extremere types. Het is wel leuk om de Prodigy met de Spice Girls te combineren. Maar...
Kijk, we zien hier een nieuw project ontstaan. Ja,
nee, ja, je hebt natuurlijk wel van die... voor mij waren het dan waarschijnlijk veel mensen in de muziek of zo die me dan wel inspireerden als kind. Maar het was echt vooral jezelf vinden. Ja.
Want wat ik heel interessant vind aan mode is dat het de meeste mensen die het interessant vinden, die volgen het en die kleden zich naar een voorbeeld. En er zijn volgens mij maar heel weinig mensen die eigenlijk daarboven uitstijgen, om het zo te zeggen, en hun eigen koers bepalen of zelf iets vinden. Hoe lukt jou dat?
Nou, ik denk eigenlijk omdat ik er dus als vanaf zo jong mee bezig ben. Dus ik heb nooit gekeken naar van, oh, die ziet er echt te gek uit, zo wil ik eruit zien. Dat heb ik nog nooit gehad, dat heb ik nu ook nog steeds niet. Gewoon, ik kan me niemand bedenken... Nee, ik kan me letterlijk niemand bedenken waarvan ik denk, wauw, zo dat wil ik doen of zo moet het eruit zien. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ik op een soort Frankenstein manier verschillende iconische merken uit elkaar knip en dat dan weer tegen elkaar aanzet. Mm. Om daar een soort van nieuwe draai aan te geven ook.
Ja, want je maakt dingen niet helemaal van from scratch, zeg maar.
Ja, het is maar hoe je bekijkt.
Ja, maar de basismaterialen zijn er.
Ja, maar die zijn er in principe altijd.
Ja, precies. Ah, kijk. Ik hoor dat je dit gesprek vaker uitgaat.
Nee.
Ja. Dus inderdaad, wat wij zien als basismateriaal is een lap stof. En jij zegt, mijn lap stof is toevallig al heel goed in elkaar gezet. Althans de helft daarvan.
Ja, maar ja, we halen ook heel vaak een shirt helemaal uit elkaar. En dan maken we daar iets nieuws van. Het is niet per se dat we een arm als arm gebruiken. Of een jurk blijft. Het is een transformeren, maar het is gewoon een nieuwe manier van denken, denk ik. En je ziet dat steeds meer mensen het doen. Je hebt steeds meer academie, steeds meer jonge mensen die gewoon ook denken van, ja, hoezo een plat lap, weet je wel, een platte stof, hoe noem je dat? Is dat een platte stof? Dat klinkt heel raar. Anyway, een stof gebruiken als we ook gewoon de stof van een rok kunnen gebruiken die daar maar ligt te hangen en daar niks voor gedaan wordt.
Ja. En hoezeer is dit ook een duurzaamheids... kwestie?
Nou, ik ben niet begonnen met het idee, ik wil duurzaam zijn. Totaal niet. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik wilde gewoon altijd bestaande kledingstukken kapot knippen. Ik knipte alle kleren van mijn moeder kapot.
Als jongetje al?
Ja, heel jong. Ja, echt. Ik jatte vroeger kleren van mijn ouders en die ging ik dan kapot knippen.
Maar waarom? Want had je dan al het beeld
van...
Het
waren hele mooie kleren.
Maar had je al het beeld van iets nieuws? Of dacht je eerst kapot en dan zien we daarna?
Nee, wel? Eerst kapot en dan zien we daarna, ja.
Pure destructie.
Ja. Ja, dat was wel echt... Ik kan niet eerlijk zeggen dat ik er dan eerst een idee over had. Ik ging gewoon eerst knippen en dan kijken. En dan... Maar dat ging dan ook alleen maar met veiligheidsspelden en plakband en dat soort dingen. Ja. Daar waren ze niet per se heel blij mee.
Maar je zegt het waren hele mooie kleren.
Ja.
En toch wil je ze kapot knippen.
Ja, tuurlijk, om iets nieuws van te maken. Ja. Ja, gewoon kijken wat de andere mogelijkheden zijn om het op een andere manier te tonen.
Omschrijf eens zo'n goede creatie. Weet je dat nog? Hoe zet je dan iets, een jurk van je moeder?
Nou, voornamelijk met tape, maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik heb tot de derde jaar van mijn academie alles met... tot de derde jaar van mijn academie alles met tape gedaan. Ik denk dat tijdens mijn afstuderen heb ik nog één jas... als je die open doet, zit er allemaal duct tape. Want het was helemaal niet... Ik was een master in niet stikken. Dus gewoon alles plakken.
Oké.
Dus alles, dus ook bij de kleren toen ik heel jong was, waren gewoon heel goed getaped. Dus ik zocht gewoon altijd andere manieren. Ik haat stikken. Ik vind stikken echt het allerirritantste wat er is. Dus ik zocht daar ook weer andere mogelijkheden voor.
Ja, dus je hebt eigenlijk al twee wetten van de modewereld gebroken. Ja. Eén, je moet iets nieuws maken en je moet het allemaal zelf doen. En twee, het moet gestikt zijn. Ja. Oké, nou, dan komen er vast nog een paar bij dit uur. Maar omschrijf eens zo'n heel vroeg jeugdig stuk van jou. Wat de helft jurk van je moeder en de andere helft?
Nee, ik heb er wel eentje toen... Het is iets ouder, dus het is niet de eerste. Maar toen ik denk 12 was of zo... Ik heb op een gegeven moment 15 spijkerbroeken van mijn stiefvader kapot geknipt. Omdat ik bedacht had dat de band van de... Hij had allemaal van die dieselbroeken. En dan had ik bedacht dat die band, die moest er dan af. Mm-hmm. En die ging ik er dan afknippen. En toen dacht ik, oh ja, mijn oma die heeft nog een paar van die tafelkleden. Dus hebben mijn oma de tafelkleden gepakt. En toen ben ik daar een soort van rokken van gaan maken. Maar dat is uiteindelijk wel goed gegaan. Die zijn toen wel gestikt door iemand anders. Die zijn toen heel goed verkocht. Dus dat was wel leuk op zich.
Toen zat je op de academie al?
Toen was ik 13. Toen zat ik net in de eerste klas. Toen had ik mijn rokjes verkocht in een winkel in Scheveningen. Echt heel verschrikkelijk eigenlijk. Maar het was helemaal in die cyberdog tijd. Dat je had allemaal... Weet je, die cyberdog dingen en dan van die spikes.
Wat is cyberdog?
Cyberdog is een beetje, ik weet niet, het is een beetje mid-90s denk ik, of 1998 denk ik, iets, ja, zoiets.
Omschrijf het eens.
Het is zo heel erg Goa-trends, zo met van die, dat je zo van, op een gegeven moment, weet je, van die shirts waar dan licht in zit, of dan van die alien hoofden erop. Het was heel erg Walter van Beirendonk tijd, het is heel erg met... hoe noem je dat, nylon shirts met felle prints erop en... gewoon Goa. Nou, het is niet Goa trends, maar ik denk dat als je niet in mode zit, dat je dat dan het beste daarmee kan vergelijken.
Ja. Tegenwoordig wordt het door andere mensen gestikt, hè? Wat je maakt. Je hebt een team nu die dat voor jou kan doen.
Ja.
Gelukkig.
Ja.
Het is niet meer meteen.
Ik mag ook niet meer knippen. Zo irritant.
Wat zei je?
Ik mag ook niet meer knippen.
Hoezo
niet? Omdat ik alles kapot knip, dus... Nu, als ik een schaar pak in mijn studio, dan raakt iedereen in paniek. Dan gaat het gewoon echt zo... wat gaan we doen? En dan guys,
maar in principe ben jij de baas, toch?
Ja, maar toch zijn... Op een of andere rare manier zijn de mensen die het in elkaar zetten... toch altijd meer een soort van overmacht. Omdat ik dan... Voel ik me toch weer ineens het jongetje van 8 die stiekem zijn schaar pakt of zo.
Want wat gaat er dan mis als jij knipt?
Maar ik denk niet aan seam allowance. Dus ik denk niet aan hoeveel centimeters ze nodig hebben om het te stikken.
Ah.
Maar als ze er dat niet zijn, dan knip ik in principe wel gewoon alles. Dus uiteindelijk komt het allemaal wel goed.
Ja. Oh ja, maar dus als je te veel wegknipt, dan kan er geen jurk
dan kan
er
niet meer.
Worden.
Ja, precies. Of dan moeten ze heel lang erover nadenken hoe ze dat dan weer opnieuw op een nieuwe technische manier mooi in elkaar kunnen zetten. Weet je, ik kan ook helemaal niet recht knippen, dus ik knip gewoon schuin. Het gaat gewoon in de momentopname, want... Als ik dan iets zie of zo, dan wil ik gewoon knippen en dan wil ik het heel snel even zo doen. En dan eigenlijk werkt dat heel goed, maar dat is dan technisch gezien is het dan lastiger.
Ja, precies. En wat is dan eigenlijk het grootste stuk wat je kapot hebt geknipt? Misschien het meest prestigieuze stuk of zo, waarvan je dacht, hup, schaar erin.
Ja, heel veel couture Chanel pakjes heb ik wel echt zelf kapot geknipt. Ook echt heel veel delen die nog steeds in de studio liggen, omdat het gewoon schuin geknipt is. Maar uiteindelijk gebruiken we alles, dus het maakt niet zo heel veel uit. Het is gewoon, het heeft nog geen plek gevonden. Maar ik denk, als we het dan over prestigieus hebben, ik zie dat eigenlijk helemaal niet als prestigieus. Ik zie het gewoon als een stuk wol, maar... Dat zien andere mensen dan natuurlijk heel anders. Dus ik denk
en
dat
even
dat
voor
dan...
mijn beeld, dan hebben we het over een pakje van hoeveel euro... Winkelwaarde.
Ik weet niet, tussen de 5.000 en 10.000 euro.
Ja.
En duur, hè?
Dat is super veel geld.
Belachelijk.
Ja. Er zijn mensen die dat ervoor betalen. Maar jij krijgt dat, koopt dat? Hoe heet
nee,
dat?
Dit had ik gekregen. Dit was van een... ga ik echt als een monster klinken. Het was een overleden vrouw. Van een vriendin van mij. Haar oma, die... Shit, als ze dit nu luistert, klinkt het echt zo
naar. Dat maakt niet uit. Is toch niet, hè?
Nee, maakt het niet uit. Sorry, Steffi. Hoe heet het nou? Die had nog Chanel-pakjes over liggen. Die hingen maar in de kast. En het was gewoon van... Ja, we kunnen er toch niks mee doen. Dus misschien kan jij er wat leuks maken. En één heeft het Centraal Museum gekocht. Dus het is wel op een goede
is
plek
goed uiteindelijk.
Ja, ja. Daarom. Ja. Maar waarschijnlijk is dat het meest prestigieuze stuk wat ik kapot heb geknipt. Oh, en ik heb ook een slangen Gucci jas dat op de grond. Dat heb ik ook kapot geknipt. Een witte. En die was nieuw, dus die kwam echt nog uit de winkel. Maar er zat een heel klein vlekje op, waardoor die niet meer verkocht kan worden.
Oh, wow. En dan krijg jij hem.
Ja.
Ja. En wat eigenlijk gek is, want je legde net uit, het wordt verbrand als het niet meer, als het ergens in een voorraadje ligt en het wordt niet meer verkocht. Mm-hmm. Nu gebeurt er nog iets mee. Mm-hmm. Maar wat is het belang van zo'n merk om dan een jas aan jou te geven?
Nee, het merk geeft absoluut niet. Die merken zijn er helemaal niet blij mee, volgens mij. Ze zijn er akkoord mee gegaan. Ik mag eigenlijk, in principe mag ik al deze namen niet noemen. Mm-hmm. Omdat... kijk, we zitten op het moment dat bijvoorbeeld een Gucci tegen me het zou zeggen, het mag niet. Dat zou voor hun hele slechte publiciteit zijn. Want dan ga je dus aan de wereld laten zien dat je eigenlijk liever je spullen verbrandt dan dat je het een nieuw leven geeft.
Ja.
Dus in die zin, en het is ook niet dat we er, kijk, ik zeg nu wel dat ik alles kapot knip. Maar uiteindelijk gaan we er niet respectloos mee om. Ik bedoel, het wordt gewoon op hele goede plekken verkocht. En het is allemaal super goed in elkaar gezet. Want er zitten echt belachelijk goede mensen in mijn team. Die dat echt heel goed kunnen maken. Dus het wordt wel op een hele respectvolle manier gedaan. Ik zit nu ook een beetje te provoceren met het kapot knippen en dingen. Maar uiteindelijk wordt het natuurlijk wel gewoon heel mooi en ook terug in elkaar gezet. Dus het is ook niet iets wat hun per se downgrade. Het is meer... laten zien dat het, weet je, dat het niet rotzooi is of dat het nog wel waarde heeft.
Ja, en dat de methode die zij hanteren, dat die donkere kanten heeft.
Ja,
zeg maar.
Precies. Ja.
Ja. Want je zei helemaal in het begin van ik moet oppassen, want anders krijg ik geen klussen meer, krijg ik geen samenwerking meer. Is het zo dat jij een soort van luis in de pels bent van die modesector?
Nu op het moment, ja dat denk ik wel. Het is lastig, want ik krijg nu steeds betere klussen. Het wordt steeds een beetje hoger. Het zijn steeds een beetje...
Zoals, noemen ze wat?
Ja, ik weet niet. Volgens mij kan ik dat nog niet zeggen, want ik heb niks getekend.
Ah, dus, oké. Maar grote merken gewoon, wel?
Ja.
De grote
dingen in principe, ja.
Dus...
Het is zeg maar op je tenen lopen, omdat je natuurlijk... Je geeft wel gewoon kritiek op wat ze doen. Mm-hmm. Dus het is maar kijken hoe ver je kan gaan. Het is niet zo dat ik terug ga deinsen nu en een soort heel mooi verhaal gaan maken voor een bepaald merk. Ik blijf wel gewoon doen wat ik doe.
En zeg je dan eigenlijk, ga je aan tafel met hen zitten en zeg je van, jongens, zorg dat die praktijken anders gaan lopen? Of?
Nee. Ik ben helemaal niet zo'n grote speler. Ik ben ook niet... Ik ben niet iemand die van plan is het hele systeem van een merk te gaan veranderen. Ik wil gewoon op mijn manier communiceren. En daar heb ik nu die merken voor nodig. Dus dat is gewoon mijn manier van communicatie. En ik denk niet dat ik heb helemaal niet de macht, denk ik, om van die grote machines te veranderen. Maar het is wel heel fijn dat ik wel de kans krijg en dat ik wel een stem kan hebben.
Ze zitten wel met je aan tafel, toch, nu?
Nee, niet allemaal. Het gaat veel meer over multi-brand stores. Dus het één-op-één gesprekken met brands, dat heb ik wel gehad. Maar ik wil veel liever met multi-brand stores werken, omdat je dan verschillende merken tegen elkaar aan kan stikken. Als ik mezelf koppel aan één merk, dan valt een beetje mijn verhaal in het niets. Want ook buiten dat ik die kleren aan elkaar trek, is het ook belangrijk om te zeggen van, hey, de wereld ziet er niet meer zo uit dat je compleet in Gucci loopt. Of de wereld ziet er niet meer zo uit dat je een totaal Chanel outfit aan heeft. Mensen combineren gewoon. En de hiërarchie in mode is zo bizar. Want bijvoorbeeld als je een tijdschrift hebt, dan wil Chanel niet de volgende pagina zijn dat daar mag dan bijvoorbeeld geen Dior staan. Dus ze bepalen in principe alles. Een stylist die mag alleen de hele look van Prada op een model doen, mag niet gecombineerd worden met, weet ik het, Versace. Ik noem maar even wat. Ik bedoel, het is niet precies die merken, maar het zijn dus allemaal van die dictators. Hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Dictator dingetjes. Ja. Ik zeg het maar even zo. Waar niks gecombineerd meer mag worden. Dus voor mij is het zo ook heel belangrijk om die merken te blijven combineren. En daarom werk ik liever met multibrand stores dan met merken.
Ja, ja. En je zegt daarmee ook de buitenwereld is misschien is ook veranderd. Ik bedoel, de samenleving is divers. En dat kun je beter vieren dan dat je zegt, ik wil in één merk lopen, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
We moeten het over die vagina broek hebben, die ik al noemde. De clip is inmiddels ruim 13 miljoen keer bekeken op YouTube. Heeft een immens publiek gehad. Klopt het dat jij eigenlijk geen idee had hoe een vagina eruit zag voordat je die broek ging maken?
Nou, dat is niet... ik wist wel hoe die eruit zag. Hmm. Maar laten we zeggen dat ik daar niet een totale interesse in had. Dus ik moest wel onderzoek doen naar de kleuren van de binnenkant en de schaamlip en ik weet even niet meer alle namen, maar anyway.
Hoe heb je dat opgelost?
Nou, ik ben gewoon gaan googlen.
Oh ja.
Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar als je googelt, dan Google die showt altijd dingen waarvan ze denken dat jij dat interessant vindt.
Mm.
Maar ik heb, goed, ik weet niet of dat, misschien is dat heel abnormaal, maar je zoekt op Google toch altijd wel gewoon bizarre dingen op. Dus heb ik het niet per se over seks, maar je gaat gewoon bizarre dingen opzoeken.
Ja.
Dat doe ik in ieder geval, gewoon om onderzoek te doen. Dus wat er dan gebeurt als ik vagina opzoek, dan krijg ik gewoon de meest bizarre foto's van ontleden vagina's en weet ik het wat. Dus dat was niet per se een heel fijn beeld, maar ik had geen tijd. Dus ik had gewoon uitgeprint en toen dacht ik, ga even naar de markt. Op de Albert Kuipmarkt om de kleuren te zoeken. Dus moest ik naar de Indiaanse silkwinkel om roze kleuren te zoeken. Toen had ik die foto, dus ik zat gewoon met die foto's aan te kijken. Nou, die mensen in die winkel die vonden dat niet per se heel fijn dat ik met een vagina... het klinkt niet net alsof ik een soort scheldwoord aan het zeggen ben, maar anyway...
En ben je met die foto toen naar de kassa gegaan van geef me ongeveer dit.
Ja. Ja. Ja.
Want het was een haastklus. Hij moest snel, naar een videoclip toe. En tegelijkertijd, misschien wat je net ook zei, als je snel lekker bezig bent en je bent iets aan het maken, dan werkt dit blijkbaar.
Ja.
Want dit ook. Dit was een grote klapper.
Ja.
Bepaalt dat dan ook wat je daarna maakt?
Nee, ik wilde niks meer van met die vagina broek te maken hebben. Want ze wilden dat ik allemaal andere dingen met die vagina dingen ging doen. Maar dat wilde ik helemaal niet. Ik vind het gewoon heel gimmicky. En ik had het voor Emma gedaan. En ik snap wel dat het een hype is. Mm-hmm. Of in ieder geval dat het een hype was. Maar het is helemaal niet waar mijn werk over gaat. Dus ja, het was heel fijn voor mij. Want ik heb daardoor wel een opstap gekregen. En internationale mensen gingen meer naar mijn werk kijken. Waardoor ik weer heel veel andere kansen heb gekregen. Dus, ik ben heel blij dat ik hem heb gemaakt. Maar het is niet per se dat ik... heel veel mensen zeiden, dat vond ik het allerraarste. Dat ze dan zeiden... En nu moet je doorpakken. Dan dacht ik, wat? Waar hebben jullie het over? Wat is dat, doorpakken? Helemaal niet. Die vagina moet gewoon verstopt worden. En ik moet gewoon weer verder met wat ik gewoon aan het doen ben.
Want dit was een zijweggetje eigenlijk.
Ja, Emma is een van mijn beste vriendinnen. En die heeft die videoclip geregisseerd. Dus via haar had ik die opdracht gekregen. En ze vroeg ook eerst, wil je het doen? Toen zei ik, nee. Totaal geen zin in. Doe nou alsjeblieft. Ik zei, ja, oké.
Het was een vriendendienst.
Ja, toen had ik zo heel lui iets anders gestuurd. Gewoon een jurk, wat ik al lang had. Een zwarte jurk, een soort van met pluche of zo. Ik zei, ja, deze? Ze zei, nee, kom op, je moet wel eventjes je best doen. En toen heb ik mijn best gedaan. En, toen, ja.
En als mensen dan zeggen, nu moet je doorpakken, dat bevestigt eigenlijk het idee dat ze denken, mode gaat over succes,
ja, het
over
is zo
geld.
Vervelend. Het is zo bizar. Ik vind het. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf nu ook best wel mee deal. Omdat nu zit ik natuurlijk. Het lijkt wel een therapie sessie dit. hoe heet het? Ik deal er zelf ook wel mee. Omdat nu heb ik een soort van succes. Of ik weet niet of het succes is. Maar er zijn heel veel kanalen die iets met me willen doen of zo. En waardoor ik ook nu zoiets heb van. Ah, shit. Moet ik dan nu terug? Nu heb ik voor het eerst het idee dat ik misschien moet doorpakken. Weet je wel, normaal zou ik misschien wel terugtrekken. En dan denken van, oké, nou nu ga ik iets doen met alleen maar neppe kleren of zo. Of nu ga ik iets doen met alleen maar gestolen items.
Een andere straat inslaan.
Ja, normaal. Dat zou ik normaal doen. Maar ik weet
niet. En waarom dan?
Nou, ik heb trouwens, ik lieg, want ik heb 2 weken geleden een gestolen collectie gepresenteerd. Het zijn gestolen items. En die, dat gaat over het stelen van. Het gaat over het stelen van. Massaal stelen bij H&M, Zara, Mango. Dus eigenlijk een soort open call om te shopliften. En dan de gestolen kleren van Zara en H&M te transformeren tot high-end hybrids. Die dan in luxury stores verkopen. En dan daar 50% van de profit geven aan mensen die mistreated zijn. Tijdens het proces van de fast fashion.
Ja, precies.
Dus dat is het principe. Dus eigenlijk ben ik nog wel. Maar
je bent nog aan het vernieuwen, wil je
maar
zeggen.
Ja, maar ik ben dus, maar ik kan me niet meer terugtrekken. Dus ik moet en dat doen en dan moet ik ook die tegelijk. Dus nu moet ik een soort dubbel.
Ja.
Dat is fijn.
Maar dus het aan elkaar stikken van oude stukken. Dat is het doorpak idee.
Ja.
Voor jouw gevoel nu. Dat je denkt, eigenlijk wil ik wel misschien iets anders, maar.
Nou, misschien een andere insteek. Dus daarom is het stelen. Nee, dat aan elkaar stikken, dat zit er altijd al in. Dus ik denk niet dat ik het zo snel. Kijk, dat zou ik natuurlijk ook met interieur kunnen doen. Of weet ik veel, gebouwen. Oude kerk tegen een nieuw. Ik weet ik veel. Ja, dat bestaat waarschijnlijk al heel veel. Maar je kan het natuurlijk op allerlei vormen doen. Dus dat die collageachtige technieken zitten er denk ik altijd
wel
blijven.
Dat is de basis.
Mm-hmm. Maar gewoon de nieuwe insteek van hoe kan je weer een ander verhaal vertellen?
Ja. Tegelijkertijd weet je inderdaad, als je nu op deze weg doorgaat, dan rollen daar weer nieuwe klussen uit. En
ja,
je,
dat bedoel ik. Dus daardoor kan ik die ga ik toch weer zeggen. Dan heb je een soort wiel waardoor je team kan blijven betalen en waardoor dat een soort van tot stand kan blijven.
Ja.
Maar dan zou het wel fijn zijn als je, als je dan weer even een nieuwe uitdaging kan doen ofzo.
Ja. En hoe doe je dat? Hoe ontstaat een nieuwe uitdaging bij jou? Hoe krijg je inspiratie?
Dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Het ontstaat gewoon ineens. Ja, dat ontstaat gewoon ineens. Dat is gewoon, weet ik veel, je loopt door de stad, je ziet iets. Of je kijkt naar films, niet per se. Maar het gebeurt gewoon. Weet je, ik weet niet, dat heeft denk ik iedereen wel, toch? Dat je gewoon zo ineens iets bedenkt en dan spint dat in je hoofd. En dan wordt het steeds, dat wordt groter en groter en groter. En op een gegeven moment moet dat dan gewoon daaruit. En dan moet je daar iets mee doen. Dan kan je dat niet meer niet doen. Dus dan moet je dat maar tussendoor doen, want anders dan word je gek. Ja.
Dus die mode is ook een soort uitlaatklep.
Ja,
van
ja,
wat
ja,
er in jouw
ja,
hoofd ronddraait allemaal.
Ja, ja.
En dan mag je geen schaaf vast hebben, want anders dan gaat de boel.
Nee, bij die stolen heb ik alles zelf geknipt. Sowieso de beste collectie.
Maar eigenlijk is dit is weer een soort van activistische insteek. Dus je had bij de grote, tussen aanhalingstekens, modemerken.
Ja.
Hè, die mensen uitpersen om hun prijzen lekker laag te kunnen houden.
Ja.
En via een omweg komt het weer terug bij de mensen die benadeeld zijn.
Ja.
Ook. Zou je kunnen denken, misschien niet eens handig of zo voor jou, als jij in deze branche verder wil en misschien ooit
nee,
nog
daarom,
een
daarom
fijne
ik
collectie verhalen in Nederland te hebben.
Nee, ik wil nooit een. Oh, dat moet ik niet zeggen, want dadelijk bieden ze me 100 miljoen en dan heb ik hier gezegd nee.
Doe je het dan wel?
Weet ik niet. Nee, denk ik.
Hoeveel geld versus principe?
Dan kan ik al mijn ideeën die ik wil, echt wil, dan kan ik dan uitbouwen.
Maar wel ten koste van het milieu en ten koste
nee,
van die mensen.
Nee, ik zou dat nooit doen. Ik vind H&M en Zara gewoon echt belachelijke bedrijven.
Hmm.
Dus ik zou dat nooit doen.
Waarom?
Nu omdat je het zegt, denk ik aan een soort van
zonnig
iets. Maar dat ik zou uiteindelijk, puntje bij paaltje, denk ik dat mijn principes daar wel liggen, dat ik dat echt nooit zou doen. Ik zou wel gewoon heel graag massaal van ze willen stelen. Omdat het gewoon, in principe zijn het natuurlijk de grootste kleptomanen. Want ze jatten op elke manier. Ze betalen geen belasting. Ze jatten alle ontwerpen van jonge ontwerpers, van established houses. Dus in principe jatten zij echt op alle manieren dat je maar zou kunnen bedenken. Dus in die zin zou ik het wel heel aantrekkelijk vinden om een massaal gestolen collectie van hun items te maken.
Ja. Yeah. Want inderdaad, Misschien nog heel even. Je bent
een soort van politie hier zo voor de deur.
Nou, nee. Ik denk dat we het gesprek nog wel af kunnen maken. Dat redden we wel. Maar voor de mensen die gewoon niet vermoedend de Kalverstraat inlopen naar dit soort ketens, wat heel kort als soort van modereporter, wat is de kwalijke kant van deze grote winkels? Want wij zien alleen natuurlijk, nou, ze hebben nu een sustainable collectie. En,
nee, ja, dat is allemaal onzin natuurlijk. Dan moet je, ja, dat is toch ook een beetje common sense. Maar ik weet het niet. Ik vind het, kijk, het is allemaal vanuit mijn perspectief. Dus wat andere mensen doen, ik heb er wel een soort van judgment over, obviously. Want ik maak er werk over. Maar in the end, ik bedoel, als iemand iets bij de Zara koopt, ja, ik ga het waarschijnlijk niet veranderen. Ik kan wel zeggen dat je gewoon, ik bedoel, vintage is sowieso 100 miljoen keer beter dan denk ik, dan fast fashion dingen. Over het algemeen ook beter dan high fashion dingen. Maar nou, ik snap niet waarom. Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat mensen gewoon vintage blijven kopen. En dat gewoon, zeg maar, de main core wordt van hoe je verder wil gaan als je wil consumeren in kleding, kleren. Mode.
Ja, dus dat is de meest duurzame manier, misschien wel de goedkoopste manier, minst vervuilend, minst slecht voor de werkers die het in elkaar gezet hebben.
Dat denk ik, ja.
Gaat dat ooit gebeuren, denk je?
Nou, dat weet ik niet.
Dat vintage de mainstream wordt?
Lastig, want kijk wat jij al zei, het is nu misschien, weet je, kijk, mijn werk is echt is heel erg voor een niche. Het is niet, Ik weet niet, ik zou waarschijnlijk nooit echt helemaal grote massale mensen aantrekken. Dus ik heb gewoon echt geen idee. Ik heb het idee dat het alleen maar groter en groter gaat worden. Maar het zou fijn zijn als dat niet gebeurt. En het zou fijn zijn als mensen massaal, radicaal daartegen ingaan. Maar als je gewoon kijkt naar, Als je kijkt naar de hele social media wereld en die flauwe onzin, is het natuurlijk gewoon, mensen dragen alles maar één dag, of niet eens één dag, 15 minuten voor een foto en dan gaat het uit. Dus het is, vroeger was het nog dat ze dan naar een feest gingen één avond, maar nu is het gewoon een top aantrekken, 5 minuten foto maken en dan snel weer iets anders aan. Dus het gaat alleen maar sneller, 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 sneller. Maar nou, uiteindelijk kan je natuurlijk ook bedenken, kijk, als die hele digitale wereld, als dat in die virtual reality en al die shit, en als je op een gegeven moment 3D-animaties kan creëren die je via je computer, dus zo'n meisje, de Fabricant volgens mij, zo'n meisje die dan nu al op Instagram, zeg maar, een soort van kledingstukken om je heen kan projecteren. Als het die kant uitgaat, dan is het natuurlijk heel voordelig, want dan hoef je dus niet meer kleren te maken, maar dan kan je dus gewoon 3D-animaties aandoen en daar je Instagram foto van maken, of je TikTok filmpje of je YouTube channel. Ik bedoel, ik denk dat dat social media ding, dat zal niet kleiner worden, dat zal alleen maar groter worden. Maar dan moet er dus op die manier misschien een oplossing gevonden worden om omdat het op een andere manier.
Maar wat ik ook denk is dat die grote merken, die zijn natuurlijk in staat om een identiteit te verkopen. Die verkopen eigenlijk misschien wel meer dan kleren verkopen die in.
Ja, maar dat kan dus ook via 3D-animatie dan.
Maar je kunt niet van één vintage setje miljoenen mensen de belofte geven als jij dit setje koopt.
Ja, maar daarom zeg ik werk best wel voor een niche. Ik kan niet zeggen dat miljoenen mensen dit ooit gaan doen.
Ja.
Dus ja, ik denk oprecht ook dat mensen het belangrijk vinden om ergens bij te horen en bij een groot merk. Maar dan in die end, ik bedoel, iedereen koopt Chanel parfum, maar niemand heeft Chanel kleren in principe. Dus.
Omdat het te duur is.
Ja.
Ja.
Dus, en kijk, ja, ik weet niet. Ik zie niet echt de charme van horen bij een Zara gang. Ik bedoel, je ziet ook niemand met een H&M logo op straat lopen. En als je dan bedenkt dat, Als je dan bedenkt dat je dus bij zoiets wil horen, dan is H&M waarschijnlijk niet de oplossing.
Nee, H&M is misschien het hele brede midden. Dus je geeft net genoeg geld uit om een beetje fatsoenlijk bij te lopen en niet voor lul te lopen.
Ja, precies. Maar je loopt eigenlijk wel voor lul en je ziet er niet fatsoenlijk uit. Ja.
Kijk, ja. Voor de kenner is dat zo, denk ik. Maar maar zou dat niet een mooi project zijn? Dat je vintage zo massaal aan de man brengt?
Ja, ik denk dat mensen dat wel doen, hoor. Er zijn heel veel, in Londen in ieder geval, zijn heel veel swap shops bezig. Dus mensen samenkomen en dan kunnen ze hun kleren ruilen. Dus dat is in plaats van dat je het nieuw koopt. En volgens mij wordt het steeds groter. En ze hebben ook nu een app ontwikkeld en daar zitten volgens mij al 1 miljoen mensen op. Ik weet heel even niet hoe die app heet, dus niet nu gaan vragen hoe dat heet. Waar je dus kleren aan elkaar, dat je kan gaan ruilen. Dus dat soort dingen zijn natuurlijk ook interessant. Want dan hoef je dus helemaal geen geld meer uit te geven ook.
Ja.
Dan kan je dus op een gratis manier nieuwe kleren krijgen. En dan blijft het toch een soort van cirkelen. En dat soort, ja, ik weet niet of dat heel groot zou worden. Maar anyway, het zijn wel gewoon, het is goed dat mensen erover nadenken hoe je op andere manieren toch nog door kan gaan met.
Ja. Als jij die hele modesector opnieuw zou mogen inrichten en je zegt kleding is voor mij een manier om te communiceren, hoe zou het er dan uitzien?
Nee, dat is echt een veel te moeilijke vraag. Nog één keer.
Als jij de hele modesector opnieuw zou mogen inrichten, hoe zou het er dan uitzien? Echt vanaf nul. Iedereen heeft kleren nodig, oké.
Okay. Oh, nee, dat zou ik. Ja, dat weet ik al. Dan zou ik met hologrammen werken. Dus dan zou ik eigenlijk in principe wat je dan krijgt zijn het gewoon accessoires. Dus je moet je voorstellen, weet je, iedereen heeft gewoon een basispak.
Hm?
Die zit me aan te kijken alsof ik gek ben.
Nee. Ik ben heel gek.
Iedereen heeft een basispak. Dat houdt je gewoon warm. Dus dat is gewoon een pak wat je hebt. Dat is gewoon zwart.
Okay.
En dan in principe heb je allemaal accessoires. Dus je hebt een armband, je hebt een ketting. En in die accessoires zitten lichtprojecties. En die projecties, die stromen allemaal een soort van afbeeldingen rondom jezelf heen. Dus nog een beetje sci-fi als je er zo naar luistert.
Ja.
Maar dat, dan zou ik het op die manier inrichten. Dus dat je veel meer met bewegend beeld kleding hebt. En dan hoeft het misschien ook geen kleding meer te zijn. Dan kan het ook rondrijdende motors zijn. Of ik veel walvissen die om je heen zwemmen. Maar dat je dus op zo'n manier dan met mode speelt.
Dus je bent een soort van wandelend scherm eigenlijk.
Ja, eigenlijk ben je wandelend scherm.
Waar dingen
scherm,
op geprojecteerd worden.
Ja, maar het is wel driedimensionaal. Dus het blijft de hele tijd bewegen en kan transformeren in verschillende dingen. Dat lijkt me nou wel interessant.
Waardoor je één keer, je maakt één keer voor de hele wereld een pak.
Ja.
Dan is dat klaar.
Dat is gewoon de basic. Qua materiaal is het klaar en dan ga je met licht werken.
Goed idee.
Vind je?
Ja, serieus? Ja. Dat is toch heel cool. Dat je eigen, dan geef je echt je hele eigen identiteit.
Ja, dat wil ik echt al heel lang doen. Maar daar heb ik dus de hele tijd geen tijd voor.
Hmm.
Nou ja, en ik kan het ook natuurlijk helemaal niet, technisch gezien. Maar dat lijkt mij gewoon echt, dat lijkt mij gewoon de ideale wereld.
Ja, het was een tijdje een trend, toch? Allemaal ik weet misschien nog steeds wel, maar dat je kleding, je lichaamstemperatuur meet.
Ja, maar dat dan weer niet. Want kijk, dat vind ik zoiets. Oh, sorry, dat mag ik niet.
Nee, ja,
dat vind ik gewoon zoiets raars. Want kijk, stel je voor, je bent ongelukkig. Nou, de meeste mensen gaan dan de allermooiste kleren aantrekken. Dus je wilt toch helemaal niet op straat lopen dat iedereen ziet dat je ongelukkig bent. Dus
nee.
Dat is toch ook een beetje, dat is toch ook een beetje wat soms de functie van kleding is. Dat je kan verbergen, dat je dus op een andere manier kan uiten dan dat je je eigenlijk voelt. Ik bedoel, stel je voor, ik zou nu woedend op jou zijn, maar ik zit hier wel te lachen dat ik nu helemaal rood ben.
Val je door de mand.
Ja, dat is toch verschrikkelijk, hè? Ik weet niet. Ja. Dus dat, die manier van wat Philips had gedaan, dat heb ik echt nooit begrepen.
Hmm.
Het lijkt mij gewoon heel mooi als het beeldscherm, weet je, als het gewoon echt animatie is. Dat eigenlijk de virtual world gewoon het analoog, dat het gewoon echt samenkomt. En dat het dus, dat jij als persoon, zeg maar, beelden met je meedraagt. En dat hoeft helemaal niet met emoties te maken hebben. Dat kan gewoon, weet ik veel, het kan een pornofilm zijn, het kan een actiefilm zijn. Rare voorbeelden, maar het kan in principe alles zijn.
Ja.
En dat lijkt me gewoon wel nice. Misschien kan het ook wel zijn dat het van, dat je zo elkaar tegenkomt en dat het dan ineens tegen elkaar overloopt. Weet je, net zoals Avatar. Dat, oh, jezus, die ben hoop. Oké, laten we de volgende vraag.
Nee, heel goed. dat er een soort van interactie is. Dus.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan ga je eigenlijk terug naar die lichtschermen waar je je down voelt of zo. Weet je. Dat is dan een beetje hetzelfde. Dus misschien moet het interactie tussen twee personen weglaten en meer op een soort van oppervlakkige MTV-manier presenteren.
En toch vermoed ik ook dat een H&M dan gaat zeggen, oké, dan maken we standaard projecties die je voor heel weinig geld kan kopen.
Dat is fijn. Nou ja, dat is helemaal niet fijn trouwens. Maar dat is dan een zorgen voor later.
Ja. Dus op de een of andere manier is die mode heel erg met identiteit, voor mijn gevoel, gelinkt.
Ja, dat is het zeker.
En dat is wel, als je de mazzel hebt om de zelfverzekerdheid te hebben of de creativiteit om naar buiten die groep te stappen en te zeggen, dit ben ik. dan is, kan mode denk ik heel leuk zijn. Maar veel van mensen is mode misschien ook iets beangstigends of iets
ja.
waar ze zich niet zeker in voelen.
Nee, ja. Ja, ja dat kan. Ja, ik weet niet. Ja, ik kan er niet zoveel over zeggen. Want ik heb dat gewoon zelf nooit echt gevoeld. En ik vind het altijd heel moeilijk om over andere mensen te praten. Misschien heb ik dat net wel gedaan, maar ik bedoel meer over persoonlijke gevoelens, ja.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat mode juist wel heel belangrijk is voor mensen die zich onzeker voelen of die dat het juist wel heel veel helpt.
Mm. Je hebt samen met fotograaf Jan Hoek een heel mooi project gedaan, Sisters of the Castle.
Ja.
Langlopend project. Ja, leg even kort uit wat het inhoudt.
Sorry. Oké, de Sisters of the Castle is een samenwerking tussen Sisterhood, Jan Hoek en mezelf. En sorry, ik heb dit verhaal zo vaak verteld dat ik soms eventjes niet meer weet wat ik erover moet zeggen.
Oh.
Het is een goed project, toch? Ja, het is mijn allerbelangrijkste project. Of ja. Niet ons allerbelangrijkste project. We zijn een samenwerking aangegaan. Of nou, de meisjes hebben besloten dat ze een samenwerking met ons aan zijn gegaan. In Zuid-Afrika, in Kaapstad, waar we transgender sekswerkers hebben ontmoet. En tijdens onze eerste reis zijn we op zoek gegaan naar twee meisjes die we op Google hadden gevonden, Coco en Lolly. Het zijn Jan en ik 's nachts door Long Street gaan zoeken met een foto om te kijken of we deze meisjes konden vinden. Omdat we zo, we vonden dat ze er gewoon zo te gek uitzagen en we wilden gewoon meer over deze meisjes weten.
Wat hadden ze aan bijvoorbeeld?
Ja, fluoriserende netkousen over hun hoofd. En ze waren gewoon helemaal in party setting, weet je. Dat was echt gewoon dat je dacht van, fab, daar willen we bij horen. Uh-huh. Wat misschien niet helemaal oké is om dat dan niet zo te zeggen, maar dat was wel gewoon het initiële gevoel. Dus toen zijn we naar Kaapstad gegaan, toen hebben we die meisjes gevonden. En toen bleek er een groep te zijn, die heette Sisterhood. En Sisterhood is onderdeel van Sweat. En Sweat is een sekswerkersorganisatie die één keer in de week of één keer in de twee weken safe space biedt aan sekswerkers. Door die groepen te leren kennen zijn we uitgenodigd om een presentatie aan de meisjes te geven. Om te laten zien wat we heel graag wilden doen. Omdat ze hebben natuurlijk niet heel erg veel vertrouwen in mensen. Omdat vaak mensen gebruik van ze willen maken, of ze zijn gewoon vaak heel erg gebruikt of niet goed behandeld. Dus dat was, ja, het is heel logisch dat je daar dan wel eerst in screening moet komen om, om te laten zien dat je wel met een goed hart daar naartoe gaat. En ook heel graag iets met ze wil doen. Dus toen hebben we een workshop georganiseerd waar we allemaal kleren van de straat hadden gevonden en allemaal kleren van charity shops hadden gevonden. En toen hebben we een dagje met hun dus dingen aan elkaar gestikt en gewoon ze mochten allemaal hun eigen outfits maken. En dat vonden ze ontzettend leuk, dus dat was helemaal goed. En toen ging Jan portretten van ze schieten en toen hadden we gevraagd of ze allemaal een droom, zeg maar een droom wilden opschrijven. Omdat, nou ja, goed, we wilden gewoon weten wat hun grootste droom was. En toen hadden we, al die mensen hadden een droom opgeschreven. En toen hadden we uiteindelijk met de hele groep, hebben we toen voorgesteld, oké, we gaan de 6 beste dromen gaan we in werking brengen met een fotoshoot. En dan gaat Duren, dus ik, in de derde persoon.
Ja, wat goed.
Ga ik de outfit maken zoals jullie het willen. En Jan die gaat zorgen dat de achtergronden zo zijn. Dus we gaan samen dan het beeld neerzetten. En toen hebben we, ik en Sisterhood, dus alle meisjes samen democratisch besloten wie dan de 6 beste voorstellen hadden. En naast dat wilden we ook heel graag een collectie samen met hun maken waar zij in mee konden denken en waar ze in mee konden ontwerpen. Dat het een samenwerking is. Dus dat ik niet geïnspireerd op hun leven een collectie maak, maar dat ik samen met hun een collectie maak.
Mm.
Toen we de dromen was dan Coco, die wilde uit een ei komen. Dus toen, dat vond iedereen een heel leuk idee. En Cleopatra wilde de eerste female ruler worden. Dat is ook heel leuk om te vertellen. Dus ze hebben allemaal namen die met celebrities te maken hebben. Dus het is Cleopatra, Coco Chanel, Joan Collins, Celine Dion. Zo gaan we maar door. Dus, en dan hadden we Celine Dion, obviously. Die wilde heel graag Celine Dion zijn. En Joan Collins is de allerliefste vrouw van de hele wereld. En die is 60. En haar droom was haar droom was om te trouwen, om een bruid te zijn. En dat in Zuid-Afrika het onmogelijk is om als trans te trouwen. Dus zij realiseerde zich dat ze nooit in haar leven een bruid mocht zijn. Dus toen hadden we echt een mega bruidsjurk voor haar gemaakt. Extreem groot. En toen zijn Jan en ik ook op de foto gegaan om met haar te trouwen. En Cleopatra hadden we dus ook. Die wilde als African female ruler. En Flavie is een vluchteling uit Burundi. En zij mag haar land niet meer terug in vanwege haar trans zijn. Of haar trans zijn, ze is gewoon een vrouw, maar ik bedoel vanwege dat ze dus trans in transitie wil. Mm-hmm. En haar droom was om een role model te zijn, om een superstar. Ze wilde Naomi Campbell zijn. Ze hebben een supermodellen, wat dat dan ook is, pakje voor haar gemaakt.
Dus eigenlijk is het weer een voorbeeld van hoe je met mode iets meer kan zijn, iets meer kan worden. Ja, je identiteit.
Ja.
Wat je ook maar wil, eigenlijk kan vormgeven.
Ja.
Dat is een soort van rode draad eigenlijk in
wat
de projecten.
Ik doe. Ja.
Waar wil je over 10 jaar zijn?
Je moet mijn persrelease schrijven.
Ik geef je straks een kaartje. Komt helemaal goed. Waar wil je over 10 jaar zijn? Want je bent nog super jong. Je bent een paar jaar afgestudeerd.
Ja.
De wereld ligt aan je voeten.
Ik weet het niet zo goed. Vroeger wilde ik de creative director van Chanel worden. Maar dat was toen ik 13 was. Dat was het laatste moment dat ik echt dacht, dat wil ik worden.
Het is wel een positie waarin je dingen kan veranderen natuurlijk.
Ja, dat is zeker waar. Maar ik denk niet dat zo snel gaat gebeuren. Over 10 jaar, ik weet het niet zo goed. Ik wil gewoon doorgaan met wat ik doe. Dat vind ik belangrijk. Ik wil het liefst heel veel reizen. Het lijkt me het allerlekkerste. Oké, ik weet wel wat ik wil. Het lijkt me het allerlekkerste om wat ik doe. Ik hoop dat de mensen in mijn studio nu niet luisteren. Eigenlijk wat ik doe is, ik maak alles eerst op papier qua recept. Dus het liefst zou ik gewoon recepten willen maken. En die dan gewoon naar brands sturen of multi-brand stores. Dus dan hoef ik alleen nog een recept te maken. En dan kan ik dat digitaal naar een multi-brand store sturen. En dan kunnen zij dat in hun eigen atelier maken. Dus dan hoeft het ook niet meer getransporteerd te worden. Dus dan heb ik gewoon eigenlijk een soort van recept klaar. En dan wordt het opgestuurd. En op die manier zou ik dan gewoon overal kunnen werken. En dan zou ik gewoon misschien wel mijn hele leven lang op vakantie kunnen gaan. Dat lijkt me eigenlijk het relaxed.
Gewoon ergens aan een strand zitten. Ja. En dan digitaal kledingstukken opsturen.
Af en toe even naar je hotelkamer om een kledingstukje op te sturen. Dat lijkt me nou echt heel fijn. Nee.
Hey, en hoe werkt zo'n recept dan?
Nee, dat is nog helemaal niet ontwikkeld. Ik bedoel, dat zou kunnen.
Dat zou je, ja, precies.
Dat is ook heel plat. Maar het is natuurlijk gewoon, oh mijn god, ik leek wel 50, 60. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon recepten bij elkaar doen. En dat een soort van, dat samenvoegen. En dan komt er iets goeds uit. En,
mm-hmm.
Dit heb ik letterlijk van iemand gehoord die 70 is. En dat kopieer ik nu. Dus daarom voel ik me nu deze
soort. Dat is toch niet erg?
Nee, dat is helemaal niet uit leeftijd. Ja. Maakt ook helemaal niks uit. Maar ik herinner me dat deze man dit zo op heel Amsterdams zei. Zo.
Ja.
Ik kan geen Amsterdams, maar zo heel plat Amsterdams zei hij. Toen ik een kok was die allemaal recepten bij elkaar deed.
Maar dan met kleding.
Ja, en dat smaakte dan lekker en daarom werkte het.
Ja.
Toen dacht ik,
Nou ja, en goede koks die kunnen op papier proeven of iets matcht, toch?
Ja.
Ja. En dat kun jij ook.
Ja.
Maar dan met kleding, je kunt zien hoe dit gaat werken. En wat moet er dan werken? Wat zoek je dan naar? Wanneer werkt het?
Ja, nee, dat, gewoon als het goed uitziet, toch? Ja. Dat klinkt heel fout, maar is het wel. Ja.
Zitten er niet meer criteria aan dan dat?
Nee, uiteindelijk niet. Kijk, voor mij is het gewoon heel belangrijk om. Kijk, dus de projecten die ik doe, daar heb ik wel een boodschap mee. Maar als het uiteindelijk om het kledingstuk gaat, vind ik het wel. En daarom is mode heel belangrijk voor mij. Het moet voor mij wel heel aantrekkelijker uitzien. Want op het moment dat het niet aantrekkelijk is, dan wordt het een soort conceptueel iets. En dat klinkt heel denigerend weer naar andere mensen toe. Maar voor mij werkt dat niet. Het moet voor mij wel gewoon aantrekkelijker uitzien. En dat is dan uiteindelijk het eindproduct wat op papier wat ik daar maak. Dus heb ik het niet over concept schrijven of over dingen bedenken, maar gewoon het eindproduct. Dat is uiteindelijk gewoon dat het er aantrekkelijk uitziet.
Ja. En het concept moet ook kloppen, maar uiteindelijk is.
Ja, maar het concept staat denk ik op dat moment al. Ik begin niet. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het is nu een beetje hetzelfde concept al heel lang. Dus Dus uiteindelijk is het nu gewoon belangrijk dat die kleren gewoon echt heel goed eruit zien. Want dan, ja, dat is dan toch ook een deel van misschien de oppervlakkigheid van mode. Dat het gewoon voor het oog heel fijn moet zijn. Maar dat heb ik ook heel vaak met kunst. Ik vind het ook zwaar om iets naar kunst te kijken wat ik niet aantrekkelijk vind.
Ja, hoe goed helaas. Conceptueel misschien ook.
Ja,
maar
ja.
Het moet je wel ook...
Ja, het moet me gewoon pakken. Raken in principe. Maar, dat gebeurt bij mij niet als ik alleen een tekst lees. Maar ik ben ook heel dyslectisch, dus misschien ligt dat daaraan.
Jij moet gewoon lopende schermen om je heen.
Dan, alles moet gewoon bewegen en er moet geluid uitkomen. En dan,
Laten we afspreken dat we over 10 jaar jouw creaties ja. als lopende schermen ja. zien. Dankjewel, leuk dat je er was.
Ja, jij ook. Bedankt.
Wij gaan door met een van de vele broedplaatsen die Amsterdam rijk is. En dit keer gaat het over Sinetol, gelegen in de Pijp vlakbij de Amstel. En een van de oprichters is hier, Quico Touw. Quico, welkom.
Hallo.
Wat is Sinetol voor type broedplaats?
Wat voor type broedplaats? We zijn niet alleen een broedplaats, maar ook een concertzaal. Mm-hmm. Echt een poppodium. En er zit een heel gezellig eetcafé in, waar buurtbewoners komen, maar eigenlijk iedereen uit de hele stad. Dus we zijn iets meer dan een broedplaats, vinden we zelf. Omdat broedplaats vaak is waar vele mensen onder één dak werken, maar wij hebben ook echt wel eens die publieke functie. Ja. Dus weet je, iedereen kan bij ons binnenlopen om concerten te bezoeken of even naar het café te gaan. Nou ja, het is dat.
Ja, inderdaad. En het is een hele leuke plek. Ben je zelf ook maker of organiseer je vooral? Of wat?
Eigenlijk een beetje van alles. Dus ik maak heel veel dingen. Ik kan lassen en de hele complete café-inrichting heb ik samen met mijn vader gemaakt. En verder zitten er vooral mensen in het gebouw die achter bureaus werken. Dus de beroepen die een laptop nodig hebben of een groot scherm. Dus illustrators, filmmakers. Maar we hebben ook repetitieruimtes voor bandjes. Dus er is ook muziek is een belangrijk iets in het geheel.
Ja. Ja. Jij bent een van de oprichters. Hè? Wat had je voor ogen van dit moet een plek worden die misschien nog niet is in Amsterdam? Wat voor plek moest het worden?
Ja, nou, vooral dat podium vonden we wel leuk. Dus we waren met z'n drieën en we hadden allemaal of maakten muziek of hadden heel veel met muziek, gewoon muziekliefhebbers. Dus dat leek ons wel wat, maar we hadden op dat moment niet echt een idee hoe we dat in godsnaam gingen doen. Ja. Een nieuw poppodium in Amsterdam, waar natuurlijk al het een en ander te vinden is. En dit gebouw stond leeg en het is bijna onvoorstelbaar, maar dit was iets van 7 jaar geleden, een beetje einde van de crisis. En dit gebouw stond toen al, het was een oud buurthuis, het is een oud buurthuis. En het stond al 5 jaar lang leeg, dat is ondenkbaar in deze tijd. Maar toen hebben wij de kans gekregen om erin te gaan, het was een groot gebouw.
Yeah.
En hebben van een oude gymzaal hebben we dus de concertzaal gemaakt. En van alle andere ruimtes die verhuren we dus aan allemaal mensen. En inmiddels gaat het... Dat is goed. We werken ook samen met Paradiso en zo. Dus dat is heel leuk.
Je begint een soort van officiële locatie te worden.
Ja, een beetje een kleine, ja, een beetje de plek waar je voordat je in Paradiso terechtkomt, of in de Melkweg of Lowlands, weet ik het. Dan heb je eerst bij ons gespeeld.
Ja.
En daarnaast ook sowieso voor de niches. Dus weet je, het is een klein zaaltje. Dus ook voor punk of andere leuke alternatieve muziek is er van harte welkom.
Wat zijn nou dingen waar de luisteraar naartoe zou kunnen gaan in Sinetol, die eraan zitten te komen?
Dat staat natuurlijk op onze website. Maar
Sinetol.nl, gok ik?
Ja, precies. Ja, nee, we hebben vrijdag Jelte, jonge jongen, pas 18, multi-instrumentalist, jaren 60, beetje popmuziek, sowieso heel vet. Zijn debuutalbum gaat hij releasen vrijdag, dat is vet. En volgende week ook wat meer R&B-achtige dingen, een beetje lo-fi. En zijn naam is ook Lo-fi Levi. Dat is een concert met Paradiso bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Van alles en nog wat.
Kunnen er ook dingen mee georganiseerd worden? Dus als ik zeg, ik heb een leuk idee voor een poëzieavond, ik noem maar iets.
Ja, zeker. Wat is je idee?
Dat is een voorbeeld, dat heb ik niet. Maar,
sowieso. Ik denk dat Sinetol nooit opgezet had kunnen worden zonder... als we niet hulp hadden van andere mensen, weet je. We waren met een klein team en wilden toch echt een programma neerzetten. Dus ja, we hadden echt de creatieven van binnen het pand en van buiten het pand nodig, die met vette ideeën aankwamen voor, een hiphopavond of een literatuuravond of weet ik het. Zo zijn we echt opgebouwd. Dus we staan nog steeds hartstikke open voor ideeën. Inmiddels hebben we iemand die echt de programmering doet.
Mm-hmm.
En haar kan je altijd benaderen met een leuk idee.
Het is een geweldige plek. Ik zou zeggen, ga er naartoe, want de pijp is nog weer een stukje leuker geworden.
Ja.
Hoe lang zitten jullie er al inmiddels?
Bijna 6 jaar.
Ja.
Ja.
En ook nog een lange tijd?
Ja, in ieder geval de komende 5 jaar nog. Oh, en hopelijk nog veel langer.
Heel goed. Dankjewel. Fijn dat je het even wilde toelichten.
Geen dank.
Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer. En dan op maandag, zoals je van ons gewend bent. En niet zoals nu per uitzondering op woensdag. En dan zit er tegenover mij Verena Blok. Dat wordt ook een heel leuk gesprek. Dus heel graag tot komende maandag. Tot dan.